Gemeente, en een paar mededelingen. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en vandaag is er ook nog een extra collecte ten behoeve van de bouwkas. Volgende week zondag zal de collecte eveneens voor de kerk zijn. Volgende week zondag zal er, zo de Heere wil, bediening van het heiligavondmaal plaatsvinden. En aanstaande donderdagavond om 19:30 hoopt de kerkenraad te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 84ste psalm en daarvan het tweede en het vijfde vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en o God, die ons ten schilde zijt. 2 en 5 van 84. Thank you. Laten wij nu samen eerst naar Gods heilige wet luisteren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Gods woord uit de profetie van Jesaja, het 66e hoofdstuk. En we lezen van dat hoofdstuk de eerste 13 versen. Jesaja 66, de versen 1 tot en met 13. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 145, het 6e vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Alzo zegt de Heere: de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou dat huis zijn dat gijlieden mij zoudt bouwen en waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt een hond de hals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen, en hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde. Ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden wat kwaad is in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoor des Heere woord, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijns naams wil, zeggen dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot u lieder vreugde. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem des Heren, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op een enige dag? Zou een volk kunnen geboren worden op een enige reize? Maar Sion heeft weeën gekregen en zij heeft haar zonen gebaard. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere? Zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God? Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij alle die over haar zijt treurig geweest. Opdat gij moogt zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen. Opdat gij moogt uitzuigen en u verlustigen met de glans harer heerlijkheid. Want alzo zegt de Heere, ziet, ik zal de vrede over haar uitstrekken als een rivier en de heerlijkheid der heidenen als een overlopende beek. Dan zult gij zuigen, ja, gij zult op de zijden gedragen worden en op de knieën zeer vriendelijk getroeteld worden. Als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Het woord Gods voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, 66e hoofdstuk uit Jesaja, en daarvan het tweede vers en daarvan weer het tweede deel. Jesaja 66 vers 2b, maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. Laten wij Gods aangezicht zoeken in onze gebeden. Deel u mee dat gisteren uit het ziekenhuis thuisgekomen is zuster Knapen. En dat al eerder in de afgelopen week uit het ziekenhuis thuis kwam zuster Van Dieren. En dan denken we vanmorgen in onze gebeden ook nog weer aan Marjolein Kiewiet. Laten wij de Heere bidden. Barmhartige en genadige God. Ook op deze zondag mogen wij het voorrecht uit uw hand ontvangen om samen in uw huis te zijn, samen te mogen luisteren naar uw goddelijk woord. Heren, wat is het altijd weer een zegen dat we op de eerste dag van de week van onze dagelijkse bezigheden afstand mogen nemen en mogen rusten van die arbeid, om ons met des te meer ijver bezig te houden in met de dingen van uw koninkrijk. Ja, dat is een voorrecht, Heren. We kunnen in onze dagelijkse levensgang zo bezig zijn, zo bezet zijn, zo als het ware opgeslokt worden met allerlei dingen. En omdat u weet hoe dat allemaal zijn kan, hebt u toch ook in uw goedheid en in uw zorg voor uw schepselen een dag van rust gegeven. Een dag voor lichamelijke rust, maar Een dag om ons toch ook heel bijzonder bezig te houden met de belangen van onze ziel, met de dingen van uw koninkrijk. Want zo wilt u het, Heere, dat dat in ons leven toch zal zijn. Dat onze tijd niet voorbij zal gaan met aardse beslommeringen, maar dat we voorbereiding zullen zoeken. Voorbereiding voor de tijd, de eeuwigheid die gaat komen. Dan moeten we ook, als dat voor ons aanbreekt, klaargemaakt zijn. En u geeft ons de middelen. U geeft ons uw woord vooral en de verkondiging van uw woord, opdat we door dat woord ons zouden laten onderwijzen en opdat we door dat woord, door de schriften, wijs gemaakt zouden worden tot zaligheid. Heere, geef dat we de dingen zo ook mogen beleven. En dat we zo ook deze zondag mogen beleven. En dat we zo ook deze kerkdienst mogen beleven. Als een voorrecht, als een gave uit uw hand, als een geschenk des hemels, waardoor u onze zaligheid zoekt. Geef ons, Heere, uw zegen als wij met elkaar naar uw woord gaan luisteren. Laten onze oren openstaan voor de boodschap die gij vanmorgen voor ons hebt. Uit het aloude woord van de profeet, uit het troostboek van Jesaja, uit dat evangelie in het Oude Testament, waarin gij uzelf bekend maakt en waarin gij ook ons bekend maakt, wat dat voor een volk is dat gij u bezig zijt te vergaderen. Geef dat het onderwijs uit de schriften ons nut mag doen en dat het in ons leven vrucht mag dragen. Bijzonder ook op deze voorbereidingszondag, Heren. Naast het woord hebt u immers ook de sacramenten ingezet. En op de aanstaande zondag hopen wij ook een van de sacramenten weer te mogen ontvangen. Als u ons dat geven wilt, dan zal immers het sacrament van het heilige avondmaal in het midden der gemeente worden bediend. De maaltijd des Heren, en voor die maaltijd zendt u uitnodigingen uit. En die uitnodigingen zijn altijd geadresseerd. Heren, geef dat we vandaag het adres mogen lezen. En dat we voor onszelf mogen weten voor wie het sacrament is ingesteld. Maar dat we het te mogen horen ook als een uitnodiging van uwentwege. En als het zo door u bedoeld is, Heren, aan het adres van allen die u in oprechtheid mogen vrezen, wilt gij dan alle bezwaren overwinnen en alles wat in de weg kan staan wegnemen en het hart toebereiden en er verlangen in leggen om u de Heere te mogen ontmoeten? Want u verlangt ernaar om uw volk te mogen ontmoeten, en laat er dan bij hen een verlangen mogen zijn naar de ontmoeting met u en naar de nieuwe blijken van uw gunst. Heere, geef dat uw woord zo ook tot bemoediging en tot ondersteuning en tot vertroosting mag wezen, juist voor aangevochtenen en mensen die weten wat de bestrijding is. Die mensen die ook weten wat de ondervinding is van ongelovigheid. En die vanwege ongelovigheid het maar zo moeilijk kunnen of durven geloven. En laat zo uw woord richting mogen geven en de weg mogen wijzen. En laat uw woord ook onderscheid mogen maken, Heren. Want als gij uw woord spreekt, dan vallen er mensen aan de ene en aan de andere kant van de scheidslijn. En dan spreekt u in uw woord over het grote verschil dat er is tussen de een en de ander. Het grote verschil dat er ook is tussen de ene kerkganger en de andere kerkganger. Eeuwig wel of eeuwig wee wordt ons in het woord voorgehouden. En wat dat nu voor ons zal zijn, dat hangt er maar helemaal van af hoe de gesteldheid van ons hart geworden is. Heren, wij bidden van u, laat uw woord vanmorgen in alle duidelijkheid, in alle ernst, in alle waarschuwing, maar ook in alle bemoediging en nodiging gebracht mogen worden, opdat uw naam verheerlijkt worden en opdat uw werk voortgang mag hebben en opdat uw geest er gebruik van zal kunnen maken om het te heiligen en toe te passen aan onze harten. Wij bidden van u, zegen ons zo en wil alles wat verkeerd is en wat zondig is genadig uit ons midden weren. Laat de vorst der duisternis niet toe om ons op de een of andere manier van uw woord af te trekken en ons bezig te doen zijn met allerlei zaken die uiteindelijk het hart van de zaak niet raken. Laat uw geest ons zo onder beslag nemen, Heere, dat uw naam mag worden groot gemaakt en dat wij het ervaren dat op deze zondagmorgen gij zelf in ons midden zijt met de krachtige en heerlijke werking van uw onverdiende genade. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. Heren, er zijn mensen in het midden der gemeente die een weg van beproeving moeten gaan. Ouderdom, ziekte, gebreken, moeite. En soms is dat alles ook een reden om en een aan en een oorzaak dat we niet naar de kerk kunnen. Heren, we dragen ze aan u op, degene die op deze wijze verstoken zijn van de gang naar uw huis. Wilt u ze gedenken in uw genade? Zegen ook diegenen die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Heren, het is een voorrecht als dat ons te beurt valt, maar dat is ook het einde van de zaak nog niet, want we kunnen thuiskomen terwijl de ziekte niet genezen is, terwijl de zorgen niet voorbij zijn. We bidden u voor zuster van Dieren en we bidden u voor zuster Knapen die toch allebei hun zorgen hebben gehouden en hun moeite met zich meegenomen hebben uit het ziekenhuis. Wilt u ze genadig gedenken en uw gunst rijkelijk bewijzen, zowel wat het lichamelijke als ook wat het geestelijke betreft. En ook nu weer dragen we Marjolein aan u op, Heren. U weet hoe de gang der dingen is in haar leven. U weet van al de zorgen die er zijn en van de ziekte die doorgaat en voortwoekert in haar lichaam. Heren, laat haar oog toch maar gedurig op u de Heren gevestigd zijn. En wilt u haar voor ernstig en zwaar lijden verder bewaren en haar bovenal geven dat ze zich met heel haar moeite en al haar zorgen in uw handen mag overgeven en toevertrouwen. En dat moet dan ook gedurig weer gebeuren, Heren, dat wij met al onze zwakheden en met al onze menselijke, zondige, sterfelijke ervaringen toch bij u een schuilplaats hebben. Wij hebben niet veel, zeker niet als we afgebroken worden en als de gezondheid weg is. We hebben niet veel in onszelf en onze reserves zijn zo spoedig uitgeput. Maar bij u is een volheid. En Heere, gij zijt ook nog gewillig om uit die volheid te geven voor het lichaam en voor de ziel, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Laat ze zo bij u mogen schuilen. Zoals de dichter dat ook zei, bij u schuil ik. En Heere, dan is er ook geen betere plaats. Dan is er ook geen veiliger plaats. Als we daar mogen zijn, als we daar geborgen zijn, in uw hoede en onder uw bescherming, gedenk ze zo, in haar zo in uw gunst, met haar ouders en allen uit het gezin en de familie. Heere, doe ons allen verstaan dat slechts één ding nodig is. En laten we onze tijd niet verbeuzelen en niet verkwanselen en niet verspillen op de dingen die toch allemaal maar verdwijnen zullen en die soms helemaal geen wezen en geen inhoud hebben. Laten we onze tijd, de korte tijd, de kostbare tijd, toch bovenal gebruiken om dat ene nodige te zoeken. Zoals gij het zelf gezegd hebt, Heere Jezus, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Heere, hoor ons als we u deze dingen bidden. Niet om enige verdiensten aan onze kant, alleen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 147, het tweede en het zesde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en de Heer betoont zijn welbehagen. 2 en 6 van 147. Laten we samen eerst gaan luisteren naar het formulier voor de bediening van het heilige avondmaal. En dan doel ik op het eerste deel van het formulier waar het over de voorbereiding gaat. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in het 11e hoofdstuk van de eerste Korinthebrief. Ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die drinken zult tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, Zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen, en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, dan gaan we nu luisteren naar het woord van God zoals we dat in het 66ste hoofdstuk van Jesaja vonden. Het laatste hoofdstuk van deze profeet. Het laatste hoofdstuk ook van het zogenaamde troostboek van Jesaja. U weet dat tweede deel, beginnend bij hoofdstuk 40, wordt zo wel eens genoemd. 40 tot en met 66. Dat gedeelte waarin de profeet in allerlei toonaarden spreekt over de komende verlossing van de ballingen uit Babel. De Heere zal de gevangenis van zijn volk wenden. Hij zal ze niet eindeloos in het verdriet laten. Hij zal ze weer terugbrengen naar het land van hun vaderen. En ze zullen weer mogen wonen in hun eigen erfgebied. Maar daarmee is toch ook nog weer niet alles gezegd. De verlossing uit Babel is groot. De terugkeer naar het land van de vaderen is een weldaad. De herbouw van Jeruzalem is een zegen. De herbouw van de tempel in Jeruzalem is eveneens een zegen. Maar daarmee is nog niet alles in orde. Het blijkt, en zo laat Jesaja het nu eigenlijk ook al weten, het blijkt dat er ook onder die teruggekeerden, en dan heb ik het niet meer over degenen die in Babel gebleven zijn en die de voorkeur eraan gaven om toch maar in het land van de heidenen te blijven in plaats van al de moeite op zich te nemen van de terugreis en de herbouw van wat verwoest is. Daar hebben we het niet meer over, maar het blijkt dat ook onder die teruggekeerden, en je zou zeggen dat is toch het beste deel, maar dat onder die teruggekeerden er ook nog zijn die aan de uiterlijke religie genoeg hebben. Die met de vorm tevreden zijn. Die het prachtig vinden als er weer een nieuwe tempel staat. Maar die daar aan die nieuwe tempel en aan de herstelde eredienst in de tempel tegelijkertijd ook genoeg hebben. En daar moet Jesaja ook nog zijn woord tegen richten. God zoekt niet naar mooie vormen alleen en zelfs niet in de eerste plaats. God zoekt niet naar de gedaante van Godzaligheid. God zoekt naar waarheid in het binnenste. En al is het dan inderdaad naar de wil van de Heere dat zijn huis in Jeruzalem zal worden herbouwd, laat toch niemand denken dat God woont in tempelen die met handen gemaakt zijn. Waar is dan het huis dat gij mij zult bouwen? Is er wel een huis te bouwen waar God in wonen kan? De hemel is mijn troon. De aarde is de voetbank van mijn voeten. Als ik dan zo'n groot, zo'n geweldig majesteitelijk God ben, zou er dan ooit wel een aards huis kunnen zijn waar ik in zou kunnen wonen, waar u mij in zou kunnen opsluiten? Salomo begreep dat al, toen hij de tempel gebouwd had en toen hij in het gebed tot de Heere naderde op het moment dat dat heiligdom in gebruik zou worden genomen. Toen heeft hij het al uitgesproken dat God veel te groot is om in een huis dat met mensenhanden gemaakt is te kunnen wonen. De hemel, ja de hemel der hemelen zou u niet kunnen bevatten, zo zegt hij, onder de indruk van de grootheid van deze God. Zou er dan ooit wel een tempel, een heiligdom kunnen zijn hier op aarde, geschikt als woning voor de Allerhoogste? Maar wat Salomo besefte en beleefde en uitsprak, dat is in komende generaties meer en meer uit het oog verloren. En de mensen kregen toch genoeg aan de uiterlijke dingen. En ze vonden dat heel wat. Zo'n mooie tempel. En als die verwoeste tempel dan maar weer hersteld is, zo zijn er onder die teruggekeerde ballingen, dan is alles goed. Dan is alles weer in orde. Maar daartegenover laat God weten waarin hij dan wel een welbehagen heeft. Niet alleen maar in hout en steen. Dat is de hoofdzaak niet, dat is maar bijzaak. Maar waar heeft God dan wel een welbehagen in? En waar verkiest hij dan wel zijn woning op te richten? De profeet Jesaja heeft dat in het tweede gedeelte van zijn profetenboek al eerder gezegd. De stem van de Heere klonk in het 57ste hoofdstuk. Want al zo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Daar hebt u weer die gedachte aan de hoogheid en de verhevenheid van die God. Maar wat zegt deze hoge en verhevene God die in de eeuwigheid woont? Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Dat is niet te begrijpen, zou ik zeggen. Ik woon in de hoogte en in het heilige. Dat laat zich verstaan als het over deze God gaat. Maar wat onbegrijpelijk is, dat is dat hij daaraan toevoegt en bij dien die van een verbrijzelde en een nederige geest is. Nou, die gedachte komt in onze tekst terug. Nog eens een keer zal de profeet het benadrukken, zal God het benadrukken. Kijk niet naar het uiterlijke, wees niet tevreden met de vorm. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor mijn woord beeft. En zo worden in onze tekst kenmerken genoemd, zoals de Heere dat in zijn woord vaker doet. Ik denk alleen al aan de zaligsprekingen. Wat zijn dat nu voor mensen die Gods kinderen genaamd worden? Hoe zien die eruit? Waar zijn ze aan te herkennen? Wat zijn de merktekenen die van hen allemaal gelden? Waardoor worden ze getypeerd? Wel, dan kun je zeggen, met de zaligsprekingen, zij zijn de armen van geest, zij zijn die treuren, zij zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, zij zijn het die rein zijn van hart, zij zijn de barmhartigen en de zachtmoedigen. Als je naar onze tekst kijkt, dan kun je zeggen, degene die de Heere tot de zijnen gemaakt heeft, degene op wie de Heere ziet, en dan ziet hij met een oog van ontferming op hen, met een oog van liefde, degene die de Heere ook aan zijn tafel nodigt, als het sacrament bediend wordt, Dat zijn deze mensen die getypeerd worden, die gekenmerkt worden door deze drie dingen. Ze zijn arm, ze zijn verslagen van geest en ze beven voor Gods woord. Op deze zal ik zien, zegt de Heere. Zullen we een ogenblik stilstaan bij wat de Heere van hen niet zegt? Soms is het leerzaam om de Bijbel te lezen en dan te lezen wat er niet staat. En zo goed onderscheid te maken. Op deze zal ik zien, en dan zegt de Heere niet op de rijken en op de aanzienlijken en op de invloedrijken en op degene die een naam hebben in de staat of in de kerk. Dan zegt de Heere niet op deze zal ik zien, op de ambtsdragers die vooraan zitten, of op degene die bekend staan als degene die godvrezend zijn. Dan zegt de Heere niet op deze zal ik zien, op degene die zoveel voor mij doen en die zo hard werken in mijn dienst en die zo ijverig zijn en die zo getrouw zijn. Dan zegt de Heere niet op deze zal ik zien, op de theologen die het allemaal zo goed weten en zo goed doordacht hebben. Maar hij zegt op deze zal ik zien, en dan noemt hij een aantal dingen die in de wereld natuurlijk al helemaal niet meetellen en waar de wereld al helemaal niets mee beginnen kan en waarvoor de eigen gerechtige kerkganger ook niets aantrekkelijks in zit. Armen, verslagenen en mensen die beven voor het woord van God. Omdat ze dat woord van God serieus leerden nemen. En omdat ze de stem van de Heere met eerbied begonnen aan te horen. Wel nu, laten het dan allemaal dingen zijn die in onze tekst genoemd worden, die in de wereld niet zo goed in de markt liggen, die daar helemaal niet meetellen. Maar het zijn toch wel dingen waar de Heere zelf op wijst. Het zijn ook dingen die de Heere zelf eerst werkt. Het zijn daarom ook dingen die onmisbaar zijn. Laten we ze stuk voor stuk eens wat nauwkeuriger bekijken. Arm. En dan moet u dat niet doen. Niet doen wat een moderne prediking en een moderne theologie er tegenwoordig wel van gemaakt heeft. Alsof het hier over de maatschappelijk armen zou gaan. Dan krijg je dat sociale evangelie, niet waar, dat ervan uitgaat dat God een woord heeft voor de verdrukten en voor de achtergestelden in deze wereld. En dan met name ook voor de achtergeblevenen die in maatschappelijk opzicht niet zo goed mee konden komen en die als armen en berooiden door het leven moeten. Nou, ik zeg niet dat het woord van God voor zulke mensen geen boodschap heeft. Maar we moeten dat woord arm, zoals we dat hier tegenkomen en zoals we dat in de eerste zaligspreking ook tegenkomen, maar niet van zijn echte waarde en zijn inhoud ontdoen door het naar beneden te halen en er alleen maar een maatschappelijke aanduiding in te zien. Het is een zaak van geestelijke armoede. Deze armen, dat zijn die mensen die ontdekt hebben dat ze niets hebben om mee voor God te kunnen bestaan. Ze hebben geen verdiensten. Ze hebben geen goede werken. Ze kunnen aan de Heere niks laten zien uit hun voorraad. Iets laten zien waar ze de gunst van de Heere mee zouden kunnen verkrijgen. Ze hebben in dat opzicht niets. U zegt, maar degene die de Heere vrezen, die hebben toch wel goede werken, ja. Jazeker. Maar ze durven het er zelf niet voor te houden. En al zouden ze in hun leven bij het licht van Gods geest ontdekken dat de Heere het goede werk in hen begonnen is en dat het, de vruchten van zijn genadewerk in hun leven openbaar komen, dan moeten ze van die goede werken nog belijden dat ze onvolkomen zijn en met zonde bevlekt en dat ze daarmee nog niets kunnen toebrengen en de Heere kunnen aanbieden. Arm. Waarom zo arm? Omdat ze niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Omdat ze niet zijn zoals ze ook zouden willen zijn. Omdat ze van alle geestelijke weldaden niets uit zichzelf kunnen voortbrengen. Wat ze van zichzelf uit kunnen voortbrengen, dat is genoeg om hen nog schuldiger te maken. En nog vuiler. En nog verdorvener. Maar wat ze nodig hebben om weer vrede met God te vinden, dat hebben ze niet. En wat ze ook zouden proberen, zo komt het ook niet. Wedergeboorte, dat is niet iets wat zij bezitten en wat zij produceren. Bekering is niet iets wat zij bezitten en wat uit hen voortkomt. Geloof is niet iets wat zij bezitten en wat uit hun op hun akker groeit. En zo zijn ze helemaal afhankelijk. En zo moeten ze voor alles, u voelt het al wel, hun hand ophouden. Zo kunnen ze nooit boven die positie van een bedelaar uitkomen. Zo moeten ze meer en meer leren in hun armoede, in hun nameloos gebrek, om van genade te leven. Van onverdiende genade. En dat is maar niet één keer, of dat is hooguit niet maar twee keer, maar dat is levenslang. Want God geeft zijn genade, maar nooit in voorraad. Nooit zodat we een jaar vooruit kunnen. Hij houdt de zijnen altijd afhankelijk. En hij wil ze altijd weer zien voor zijn aangezicht, aan zijn genadetroon, met die uitgestoken hand en met die bede, met dat verzoek om nieuwe blijken van zijn goddelijke gunst. Arm. Hoe komt het eigenlijk dat ze zo arm zijn? Zo was het toch in den beginnen niet. In den beginnen hadden ze Adam, Eva, ze bezaten kennis, gerechtigheid, heiligheid. Dat hebben ze gehad, die eerste mensen. Daarmee had God hen versierd, ze begiftigd, toegerust. En omdat ze kennis, gerechtigheid en heiligheid hadden, konden ze God kennen. Konden ze zonder zonde met hem leven. Konden ze hem van harte lief hebben. Konden ze hem restloos vertrouwen? En ze zijn het allemaal kwijt. Allemaal kwijt. Want ze hebben gezondigd. En de zonde heeft hen van al die toerusting beroofd. Daardoor zijn ze zo arm geworden. En toen Gods geest hen aan henzelf ging ontdekken, hebben ze dat ook onderkend. Ze hebben wellicht, en dat zal bij de een langer duren dan bij de ander, maar ze hebben wellicht geprobeerd om het toen weer een beetje te herstellen. Om het weer goed te maken. Om te proberen toch weer op het rechte spoor te komen. Om weer wat terug te krijgen via inspanning en via ijver en via ernst. En via nauwkeurig lezen van het woord van God en via bidden en smeken naar de troon van de genade. En ze hebben een tijd lang gedacht dat ze langs die weg misschien zichzelf toch wat konden hervormen. Om zo toch weer wat terug te krijgen en ook de gunst van de Heere weer waardig te zijn. Toen hadden ze, zoals ze dachten, nog weer wat in hun handen. Maar dat viel er ook weer uit. En dat nam de Heere hen ook af. En toen wisten ze het niet meer. En toen hadden ze ook niets meer. En nu zijn ze slechts dwazen in eigen oog. En onkundig en hulpeloos en zwak en verloren. Op deze zal ik zien, zegt de Heere, op de armen. Zo'n volk heeft God. Zo'n volk heeft de Heere. En dat staat niet alleen hier, dat staat op vele plaatsen in het woord van God. Ik wees al naar de eerste zaligspreking. Zalig, zegt de Heere Jezus, zijn de armen van geest. Ik zal mij doen overblijven, zegt de Heer op een andere plaats. Ik zal mij in uw midden doen overblijven, een ellendig en arm volk. En als hij dat zegt, dan is dat heus zo. En als hij dat zegt, dan beleven zij het ook zo. En dan beleven ze het niet maar alleen aan het begin van de weg ter zaligheid, maar dan beleven ze dat ook iedere keer weer. Gods kinderen worden nooit zelfstandig. En ze kunnen nooit op eigen kracht verder. En ze worden nooit bedelaar af. Maar als ze in deze gesteldheid verkeren, en degene die aan deze beschrijving voldoen, degene die dit merkteken dragen, die hoeven niet te wanhopen. Als ze naar hun armoede kijken, dan is er reden om te wanhopen. Als ze naar altijd weer dat gebrek en dat tekort kijken, dan zouden ze moedeloos worden. Dan is er ook niks meer over, dan kunnen ze nergens meer op steunen. Als dat nou alles is wat je waarneemt, waar moet je het dan nog zoeken? En toch juist om wat de Heere van zulke mensen zegt. Zulken zijn zalig, op deze zal ik zien. Juist om wat de Heere van zulke mensen zegt. Daarom is er, al zijn ze nog zo ellendig in zichzelf, voor hen toch geen reden om te wanhopen. Want tot zulken uitgerekend komt God. Op zulken, zo zegt hij het in mezelf, ziet hij. Waarom komt hij nou daar? Omdat hij daar eer ontvangt. Omdat hij daar wat kwijt kan. Vergeet u niet, God is een gevend God. En hij geeft zo graag. Hij heeft een volheid en daar deelt hij zo graag van uit. Maar bij wie is er nou plaats voor wat hij te geven heeft? Niet bij mensen die vol zitten. Niet bij mensen die rijk en verrijkt zijn en aan geen ding gebrek hebben. Wat moet de Heere daar nu nog aan kwijt als je vol zit, als je alles hebt? Als je vergenoegd bent met je aardse bezigheden en je aardse bezittingen. En als er niet die armoede en niet die honger en niet die dorst en niet dat verlangen is. Dan kan de Heere die rijken, zoals Maria in haar lofzang zegt, alleen maar leeg wegsturen. Ik kan niks aan ze kwijt. Terwijl hij armen, juist armen, met zijn goederen kan vervullen. Daarom kijkt hij naar hen, ziet hij op hen, woont hij bij hen. Hij zoekt lege harten. Hij maakt ze daarom zelf eerst ook leeg. En daar neemt hij zijn intrek. En daar komt hij met zijn heilsbediening. En zo is het ook met avondmaal. Gemeente, onthoudt u dat maar. De zegen van de avondmaalsviering is het deel van hem of van haar die daar nou juist als zo'n arme komt. Als zo'n leeg, als zo'n nietsbezittende. Die niets meer over heeft en die nergens meer op steunen kan. Die arm gemaakt zijn. En die in hun armoede hebben leren roepen, zonen Davids, ontferm u mijner. En het tweede wat van deze mensen gezegd wordt, dat is, ze zijn verslagen van geest. Dat heeft natuurlijk heel veel met dat voorafgaande te maken, en toch is het niet hetzelfde. Het is toch wat anders. Het heeft te maken met de zonde. Met de zonde in hun leven. Daar hebben ze een tijd lang nooit last van gehad. Misschien dat ze in hun geweten zich wel eens geschaamd hebben. En dat ze wel eens gevoeld hebben dat was niet in orde. Maar daar bleef het dan bij. Ze hadden er dus de verslagenheid niet over. Ze hadden er de innerlijke pijn niet van. Hun ziel was er niet door verwond geraakt door de kennis van hun zonde. Maar over die zonde en over hun zondig bestaan is nu het licht van het woord van God gaan schijnen. En toen zijn ze gaan ontdekken wat zonde is. En ze hebben de zonde in het vreselijke karakter dat de zonde heeft gezien. Ze hebben gezien wat ze met hun zonde zichzelf hebben aangedaan. Van de gemeenschap met God beroofd. Uit de gunst van de God, van de gunst van God weggezondigd. Ze hebben gezien in beginsel wat ze er de Heere mee aangedaan hebben. Hoe ze de Allerhoogste gekrenkt hebben. Hoe ze hem onteerd hebben. Hoe ze door hun ongehoorzaamheid als het ware de vuist tegen hem gebald hebben. En hoe ze hem die goed deed en zorgde en liefderijk voor hen gezorgd heeft, al die tijd van hun leven, hoe ze die gekrenkt en bedroefd hebben. Ze hebben zijn Heilige Geest, zegt de Schrift, smarten aangedaan. En die ontdekking, met stapjes iedere keer weer verder op die weg geleid, hoe groot mijn zonden en ellende zijn, die ontdekking heeft hen verslagen. Wee mij, zegt de Schrift, dat ik zo gezondigd heb. Een verslagene van geest. U kent hem wel, in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar staat hij voor ons. Daar heeft de Heer Jezus hem getekend. Zo'n verslagene van geest. Een arme, ook dat. Maar dat verslagen zijn van geest komt toch wel heel duidelijk uit. Als we zien dat die man zich achter in de tempel waar hij een plaatsje gezocht heeft, omdat hij het zich niet waardig keurde om verder naar voren te lopen en dichterbij te komen. Een man die daar achter in de tempel staat met zijn ogen neergeslagen. Hij durft ze niet opheffen naar de hemel. Een man die daar staat terwijl hij het teken van rouw aan zich draagt en in zijn zielensmarten in de verslagenheid van zijn geest op zijn borst slaat en die het voor God uitsnikt. O God, wees mij de zondaar genadig. Daar heeft de Heer Jezus mee duidelijk gemaakt wat dat betekent als de Heer spreekt over de verslagenen van geest. Je kunt ook denken aan het avondmaalsformulier dat we gelezen hebben als het over dat eerste stuk van de zelfbeproeving gaat. Dat we onszelf zullen mishagen. Zo verdorven zijn we immers. Zo lelijk geworden. De mens als die naar zichzelf kijkt zoals God hem ziet. Als hij naar zichzelf ziet zoals de spiegel van de wet zelfkennis geeft, dat de mens dan inderdaad een afkeer krijgt van al die zonden en al die smetten en al die onreinheden die hem aankleven en die hem in hem wonen. Je vindt dat in de Schrift ook. Wee mij, zegt Jesaja, want ik ben een man van onreine lippen. En wat zegt Job? Daarom verfoei ik mij. En wat zegt Paulus? Ik, ellendig mens, verslagen van geest. Weet u wat daar nou in openbaar komt? In die verslagenheid van geest. Je kunt zeggen, ja, daar komt die armoede waar het zo pas over ging in uit, zeker. Daar komt die eerste zaligspreking in openbaar. Maar daar komt ook die volgende zaligspreking in openbaar, die zegt, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Verslagen van geest vanwege het feit dat je zondaar bent, dat doet toch ook hongeren, dat doet toch ook verlangen, dat drijft toch uit tot de Heere, om bij de Heere hulp te zoeken en van hem hulp te ontvangen. Daar komt ook in uit iets van de reinheid van hart. Daar heeft zo iemand zelf helemaal nog geen weet van. Zeker niet. Maar juist omdat de Heere begonnen is met het heiligende en vernieuwende en reinigende werk door zijn Heilige Geest in zo'n leven. Zelfs al zou de persoon over wie het gaat daar nog helemaal geen erg in hebben en al durft hij het er ook nog helemaal niet voor te houden, zelfs dan is toch dat werk, dat vernieuwende werk van de Heilige Geest begonnen. En dat juist geeft die afkeer van de zonde. Juist dat geeft die weerzin tegen de ongerechtigheid en doet de keus ontstaan om de zonde te mijden en te vlieden. Daarom ging Job zich verfoeien in stof en as. Want er is niet alleen maar de afkeer van de zonde. Dat gaat altijd gepaard. Ook al is dat in het bewustzijn nog niet en in de beleving nog geen werkelijkheid. Die afkeer van de zonde gaat altijd gepaard met een uitzien naar de verlossing ervan. En naar de reiniging ervan. En zo baant de Heere de weg en zo gaat hij ook de ogen ervoor openen voor die algenoegzaamheid van die volkomen zaligmakende Heere Jezus Christus, waar zo'n verslagene van geest niet moet zijn om opgebeurd te worden. Hij heelt de gebrokenen van harte immers, hij verbindt ze in hun smarten. Kortom, waar het over gaat. Bij de verslagenheid des geestes, dat is over het werk van de Heilige Geest. Dus over Gods eigen werk. Hij deed dat. Hij brak dat hart. Voordat hij het gaat helen, breekt hij het. Voordat hij die geest gaat opbeuren, verslaat hij die geest. Voordat hij rijk maakt, maakt hij arm. Voordat hij levend maakt, werpt hij neer en doodt hij. En breekt hij af. En omdat Gods werk in zulken is. Gods werk veroorzaakte dat. Omdat Gods werk in hen is. Daarom ziet de Heere op hen. En het derde merkteken dat hier genoemd wordt. En dat hangt er natuurlijk ook weer helemaal mee samen. Dat ligt ook weer in het verlengde. Ze beven voor Gods woord. Dat hoort er ook bij. Deze mensen weten dus wat beven is. Ze zijn hun zekerheden kwijt. Ze zijn niet meer zo dapper. Ze weten het ook niet meer zo goed. Ze staan niet meer zo overeind. Ze hebben niet meer zoveel in handen. Ze weten wat beven is. Voor het woord. Hoe komt dat? Omdat ze leerden geloven in het woord. Maar dan in alles. In alles wat dat woord zegt. En ze gingen dat woord in hun leven serieus nemen. Maar dan alles van dat woord. En ze lezen niet over een paar stukken heen zoals ze vroeger wel deden. En ze laten niet een paar dingen terzijde. Maar ze respecteren het hele woord wat hen niet aanstaat. Wat tegen hen getuigt, wat hen veroordeelt, gaan ze niettemin geloven. Dus ook Gods wet. Met al de eisen van die wet. En met al de dreigingen voor de overtreder van de wet. En als ze dat gaan geloven, dat God hen veroordeelt. Als dat bij hen binnenkomt en naar binnen valt, vervloekt, is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wie zou dan niet beven? Wee mij. Mijn ziel gans neergebogen, zegt Psalm 6, schrikt voor uw heilige ogen. Wie zou niet beven? In het licht van de majesteit van Gods wet. Wie zou niet beven als hij weet dat hij staat voor de grootheid van de wetgever, die tegelijk ook onze rechter is. Maar iemand zegt, ja, als ze nou het evangelie geloven, het evangelie horen, beven ze dan ook? Dat ze voor de wet, voor Gods veroordelende wet beven. Dat ze voor de gerechtigheid Gods die straf eist beven. Dat kan ik begrijpen. Maar het evangelie is er toch ook. En dat evangelie laat de Heer toch ook verkondigen. Zeker als dat evangelie gehoord wordt. Als de beloften van het evangelie gepredikt worden. Dan valt er in het hart van zo'n bevend mens ook wel eens een straal van hoop. En dan is het wel eens een keer licht in de duisternis. Als je van Gods belofte mag horen, van Gods gewilligheid en van Gods nederbuigende goedheid en van de Zoon des Mensen die nou juist gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Oh, denkt u maar niet dat het in het leven van die armen en verslagenen van geest die voor het woord van God beven, nooit eens een keer een ogenblik is dat ze opgebeurd en bemoedigd worden. Ze ondervinden dat ook in hun zielenstrijd, dat de Heere wel eens een oog van ontferming op hen slaat en dat er wel eens een woord is waar ze houvast aan hebben, maar, zolang de dingen zo wankel liggen en zolang het allemaal nog zo heen en weer geslingerd gaat worden, komt de vraag als vanzelf vroeg of laat bij hen boven, of die wordt van buitenaf bij hen naar binnen geslingerd. Maar je bedrieg je toch niet? Dat is voor Gods volk, hoor, die beloften. Dat is niet voor jou. En als je daaraan durft vastgrijpen, dan vergrijp je je eraan. Dan steel je. Dan neem je wat je niet toekomt. Want jij hebt toch te lang gezondigd. En jij hebt toch te veel de Heere getergd. Ben je het waardig dat God zo'n belofte aan je hart zou toepassen? Ben je het waardig dat God je toch uit je ellende zou opbeuren? En ziet u, zelfs onder het evangelie gaat de mens dan beven. En als ze dan al eens toch de vrijmoedigheid hadden om de hand van het geloof op de belofte Gods te leggen. En als ze het dan al eens echt hebben geloofd. En als ze dan al eens echt ook een gezegende sacramentsbediening hebben meegemaakt. Waarin de Heere als heel persoonlijk tot hun ziel gesproken heeft. En hun neergebogen ziel heeft opgebeurd en een verslagen geest heeft levendig gemaakt. Dan moet u niet vreemd opkijken als achteraf toch weer de beschuldigingen komen. En als je dan op jezelf en op je levensgang ziet en wat je ervan terechtgebracht hebt, ook na die avondmaalsviering en ook na die opbeuring die God je geschonken heeft en ook na die uitredding en dat antwoord op je noodgeschrei, dan moet je jezelf opnieuw beschuldigen. Zeg, is dat nou wat ik de Heere vergolden heb? En dat derde stuk van de voorbereiding. Dat derde stuk om nu die God al mijn liefde waardig te schatten. En om voor hem te leven in het vrolijk levenslicht. Wat kwam daar dan van terecht? Beven voor het woord van de heilige God, van de grote God. U zegt, misschien is er zo iemand die zegt, die denkt, dat vind ik toch eigenlijk een beetje overdreven. Gaat het nou zo? Nou, er kan wel wat overdrevens in zitten en in het leven van sommige mensen zit er wel iets overspannends in. Het kan zelfs ook nog wel wettisch worden wat ik nu preek. Als we namelijk gaan denken dat we met deze gestalten God kunnen behagen. Als we gaan denken dat als we nou zomaar zijn en we gaan er dan aan alles voor doen om zo te worden, dat we dan daar enige verdienstelijkheid in proberen te vinden. Dan gaat het overspannen worden. En dan gaat het zelfs wettisch worden en dan ligt het toch weer op het terrein van de eigen gerechtigheid. Maar anderzijds, arm zijn en verslagen van geest en beven voor het woord, dat zijn wel dingen die de Heere de zijne doet ervaren. Als hij ze respect geeft, heilig respect en ontzag voor zichzelf en voor zijn woord. En als hij het heel diep in de ziel laat weten dat hij de heilige God is. En dat hij een precies God is. Die ook een afkeer van een slordige levenswandel heeft. En die geen enkele zonde tolereert. En die een teer geweten zoekt bij de zijnen. Nee, God tolereert geen zonden. Ook niet, en zeker niet in zijn kinderen. Denk eens aan Mozes. Eén ogenblik van onbedachtzaamheid. Hij moest tot de rotssteen spreken en hij sloeg erop. En Kanaan bleef dicht voor hem. Om die ene zonde. En daarom beven voor het woord wijst op de mogelijkheid dat we de genade Gods ook kunnen misbruiken. Jazeker, we kunnen de genade Gods, Paulus schrijft het zo aan de Korintiërs, ook te vergeefs ontvangen hebben. We hebben ook een bedriegelijk hart. Gemeente, als deze dingen, één of twee of drie van hen onze ziel bezwaren, kunt u erin meekomen, kunt u het zich voorstellen, kunt u het ook uit eigen beleving onderstrepen, dat u zegt, ja, dan gaat de ziel beven voor God en voor zijn woord. En dat zijn de ervaringen die de Heere de zijne geeft, zeker. Bij de een wat dieper, bij de ander wat minder diep. En dan moet u niet zeggen, dat zit hem dan alleen maar in, dat is dan alleen maar een deel van sommigen, bij wie de Heere er misschien wat dieper doorheen gaat, of die misschien van nature een aanleg hebben tot wat meer depressiviteit dan een ander. Nee. Dit zijn dingen die God als merktekenen van al de zijnen in zijn woord laat optekenen. En ze komen er ook nog nooit bovenuit. Zo is hun leven altijd weer. Is dat ontmoedigend? Wie zei dat? Meent u dat? Dat dat ontmoedigend is? Bent u wel eens in zulke omstandigheden geweest? Ik denk het niet. Als u zegt dat dat ontmoedigend is en dat dat maar een evangelie is wat eigenlijk, ja, toch eigenlijk geen eens een evangelie genoemd kan worden, dat dit ter neerdrukt, dat dit de mensen naar beneden trekt, dan denk ik dat u in deze omstandigheden nooit zo zelf geweest bent. Anders zou u zo niet praten. Maar wij willen niet ontmoedigd worden, dat is het punt. Je hebt kerkmensen die alleen maar en altijd weer opgebeurd willen worden. Als ik naar de kerk kom, zei eens iemand tegen me, dan kom ik om bemoedigd te worden. Hij schreef het dus de Heere eigenlijk voor wat de Heere tegen hem moest zeggen. Maar de Heere ziet niet altijd reden om een mens te bemoedigen. De Heere ziet ook wel eens reden om een mens eens alles af te nemen. En hem is helemaal te ontkleden. En te ontgronden. En als hij zijn pijlen afschiet, dan doen die pijn. Hoe zouden we anders ooit bij de Heere Jezus terechtkomen? Moeten we van hem horen, terwijl we niet eens weten waar we hem voor nodig hebben? Of maakt de Heere plaats voor hem? Door ons arm te maken, opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. Door ons te verslaan in onze geest, opdat wij als een hulpeloze ons hem mogen gaan aanbieden en tot hem voor redding te zullen vluchten. Beven voor zijn woord, opdat we bij hem zullen komen uitgedreven door dat woord, om bij hem te ontvangen wat we in onze nood en ellende nodig hebben. Laten we toch niet ons geld uitwegen voor hetgeen geen brood is. En onze arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Al Gods kinderen gaan langzamerhand meer en meer leren wat deze dingen zijn en betekenen. En ze zouden het ook niet anders willen. Echt niet. Ze zouden het niet anders willen. Waarom niet? Nou, omdat aan zulken juist die heerlijke belofte gedaan wordt. Want hoe u het went of keert, Onze tekst is een belofte. Op deze zal ik zien. En als dat waar wordt, als God dat waar maakt, dan wil je het nooit meer anders hebben dan zoals de Heer het hier zegt. Laat ik dan maar zo zijn. Dan krijg ik mezelf ervoor over ook. En dan word ik het helemaal met de Heere eens. Ik ben ook arm. En ik ga het echt van harte belijden. Ik ben ook een mens die nergens recht op heb. En ik ga het eerlijk voor God belijden. Ik verdien het ook verslagen te zijn in mijn geest. Niet maar voor een poosje, maar zelfs voor eeuwig. Ik verdien het ook om te beven voor die God tegen wie ik gezondigd heb. En niet maar in de ontdekking een ogenblik, maar voor eeuwig. Maar dan het onbegrijpelijke dat God zulke mensen niet wegstoot. Als ze zichzelf moeten gaan veroordelen, dan veroordeelt God ze juist niet meer. Maar dan gaat dat woord, dat beloftewoord, waar worden en beleving worden op. Deze zal ik zien. En dan moet u dat niet opvatten in de zin zoals we dat wel lezen, dat de ogen des Heren de ganse aarde doorlopen en dat de Heren ziet in alle plaatsen en overal in zijn alwetendheid als de alziende God. Zeker, dat is ook zo. Maar het zien waar het in onze tekst over gaat is nog een heel speciaal zien. Dat is een bijzonder zien, dat is een zien in liefde, dat is een zien in genegenheid. God merkt zulken op. Al zou de hele wereld ze vergeten en al zou de hele wereld ze verachten en al zouden ze bij niemand in tel zijn. God kent ze en God neemt hen aan, zoals je dat van Abel leest. God nam Abel en zijn offer aan. Zoals je dat van Israël leest in Egypte als ze verdrukt worden in de harde dienst van Farao. De Heere kende hen. Hij kent hun noden, hij kent hun angsten, hij kent hun vragen, hij hoort hun geroep. Hij vergeet het geroep van zijn ellendigen niet. En hij is met hen bewogen en hij ziet hen en hij heeft hen lief. En dat doet hij nu zelf. Op deze zal ik zien. Hij stuurt zijn engelen niet om hen te helpen, om hen op te beuren. Het zou een voorrecht wezen, nietwaar, als een engel, een dienstknecht, God zijn bode uit de hemel kwam om je door de moeite en de ellende heen te helpen, om je te ondersteunen. Het zou een voorrecht wezen als God zijn engelen inderdaad gebruikte voor de zaligheid van de zijne. Maar er is een werk wat de Heer aan niemand overgeeft, aan geen mens en zelfs niet aan een engel. Er is een werk in het leven van zondaren als God ze zalig maakt, wat hij zelf doet. Op deze zal ik zien. En waarom doet hij dat nou? Niet omdat zij verdienst hebben. Niet omdat zij, zelfs niet omdat zij met hun armoede en hun verslagenheid zichzelf verdiensten hebben verworven. En nu wel voor God kunnen bestaan. Want ze zijn zo arm. Want ze zijn zo leeg. O nee, zoek daar ook geen verdiensten in. Zoek in die gestalte geen waardigheid. Waarom ziet God op hen? Niet omdat ze zo zijn. Maar omdat hij zo is. Wat bedoel ik? Omdat hij genadig is. En barmhartig. En groot van goede tierenheid. Omdat hij is zoals hij is. En wat zegt hij van zichzelf als hij zijn deugden openbaart? Wel nu, omdat hij is zoals hij is, daarom kan hij aan zo'n armen niet voorbij gaan. Daarom staat de Heere Jezus stil als die bedelaar zijn handen uitstrekt en roept: Zonen Davids, ontferm u mijner. Omdat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En hij ziet zo'n verlorene en hij hoort zo'n verlorene. Daarom staat hij stil. In zichzelf bewogen ziet hij op zulke met een oog van ontferming ter neer. En het is tenslotte zijn eeuwige liefde die hem beweegt. Zijn eeuwige liefde tot het verlorene. Zijn eeuwige liefde tot zulken. En hij doet het om Christus wil. O ja, hij ziet op hen neer omdat hij zijn eigen zoon gepasseerd heeft. Omdat hij zijn geroep niet hoorde en opdat hij naar dat geroep van zijn zoon, op dat geroep van zijn zoon geen antwoord gaf. Daarom roept, hoort hij het geroep van zijn ellendige wel en ontfermt hij zich over hem. Wat een wonder. Als dat ervaren wordt, de Heere geeft het als een belofte mee aan de armen en de verslagenen. Maar nu gaat de belofte ook nog waar worden. En nu gaat de Heer het waar maken. En nu gaat hij het vervullen. En nu doet hij het aan zijn tafel ook wel eens waar worden. De waarheid ervan beleven. Als je daar zo mag komen. Als zo'n mens, zo'n arme, zo'n verslagene van geest. Dat er alles om je heen als het ware wegvalt. En dat God het vanuit zijn hemels heiligdom laat weten en laat ondervinden. Wat hij daar nou gezegd heeft. Op deze zal ik zien. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Amen. We zingen Psalm 31 vers 17 en 19. Barmhartige God, wij danken u voor uw woord dat ons vertelt wie het volk is en wat dat voor mensen zijn, die gij tot de uwen rekent. Maar belangrijker nog en daarbovenuitgaande, gij zegt ook wie gij zijt. Wie gij zijt, Heer, als de heilige en de waarachtige, maar ook als die nederbuigende God, die woont in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een vernederde en een verbrijzelde geest is. Wat een wonder, Heere, dat u zulke mensen nu niet passeert, dat u ze niet aan hun lot overlaat, dat u ze niet wegdoet, zouden ze verdiend hebben, maar dat u op zulken ziet. En daar hebben ze ook behoefte aan. Dat moet ook iedere keer weer eens beleefd worden. Geef dat het ook in de voorbereidingsweek en op de avondmaal zondag maar beleefd mag worden. Dat daar naar uitgezien mag worden. Dat met dat woord werk aan uw genadetroon verricht mag worden. Dat we kennen, Heere, dat vluchten tot u, dat worstelen met u, dat pleiten bij u, dat smeken. Zonen Davids, ontferm u mijner, om zo, Heere Jezus, te ondervinden dat het ook op de avondmaal zondag nog wel eens waar is. Dat u bij zulken stilstaat en dat u uit uw doorboorde handen nog uitdeelt wat voor hun ziel en zaligheid nodig is. Geef uw zegen over uw woord, Heere, en laten we het ervaren dat u de geest geeft om dat werk ook, dat woord ook toe te passen aan onze harten. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.